Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Deze verdiepingsdienst, het is de derde uit de serie van vijf die Thijs van Meijeren met ons houdt. Het orgel zal bespeeld worden door Wouter van der Wild. En ook een welkom aan de luisteraars thuis. Voor u noem ik alvast de schriftlezing. De eerste schriftlezing is uit Jesaja hoofdstuk 9. En dan volgen er drie schriftlezingen uit de eerste Thessalonicense brief. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar over de dienst door te spreken. Met een kopje koffie of thee en een krentenbol. Dat zal zijn aan die kant van de kerk. En we willen de dienst nu beginnen door met elkaar te zingen. Psalm 98. Vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. We zingen verder uit Psalm 98, het derde en vierde couplet. Hij komt de aarde richten. Psalm 98, couplet 3 en 4. Laten we samen bidden om de kracht van de Heilige Geest. Heere onze God, wilt u dat vanmiddag geven? Dat u komt om uw koninkrijk te stichten. Uw heil en uw gerechtigheid. Wilt u komen door de Heilige Geest en dit gebouw volmaken met uw glorie, met uw genade, met uw liefde en met uw oordelen. Omdat als u hier bent, wij pas echt mensen kunnen worden. Mensen van u. Mensen zoals u ons hebt bedoeld. Wij zien uit naar de dag dat dat waar wordt. Dat het onrecht is weggedaan. Dat de schuld is verzoend. Dat de zonden zijn vergeven. En dat u alles en in alle bent. De enige die voluit regeert. En uw volk met u. Geef ons de Heilige Geest als we uw woorden gaan lezen. Zodat wij kinderen van u worden. Kinderen van het licht. Zodat wij klaargemaakt zijn om u te ontmoeten. Op de dag dat u komt. Heer Jezus. Geef ons vanmiddag een indruk van die dag. Dat het voor ons een dag is om met groot verlangen naar uit te kijken. Wilt u dat verlangen aanboren vanmiddag? Hier bij ons en waar wordt meegeluisterd via de kerkradio. Geef ons een dienst waarvan wij zeggen zullen: mensen zijn bij elkaar, maar God heeft de zaak in handen. Regeer ons vanmiddag door uw woord en geest. Om Jezus wil. Amen. Vanmiddag zijn er 4 schriftlezingen. De eerste is uit Jesaja 13. Er staat wel Jesaja 9, maar het gaat om Jesaja 13, vers 9 tot en met 13. De andere 3 lezingen zijn uit de eerste brief aan Thessalonica. We horen het woord van God in Jesaja 13. Zie, de dag van de Heere komt, meedogenloos, met verborgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te varen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer ze opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen dan het fijne goud van Ofir. Daarom zal ik de hemel doen sidderen en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verborgenheid van de Heere van de legermachten en om de dag van zijn brandende toorn. In Thessalonicenzen 1, vers 8 tot 10 is de tweede lezing. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. 1 Thessalonicenzen 2, vers 14 tot en met 16 is de derde lezing. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Vierde lezing, 1 Thessalonicenzen 5, is het uitgangspunt van de verkondiging. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen: er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. Wellicht is het opgevallen dat de teksten die we gelezen hebben, het hebben over de toorn van God. Wie veel teksten leest, loopt het risico om van die teksten eigenlijk niets meer te zeggen. Daarom heb ik het uitgangspunt genomen in 1 Thessalonicenzen 5. Maar ik denk, als we de lijn die Paulus daar volgt rond de toorn van God helder krijgen, dat dan de teksten in 1 Thessalonicenzen 1 en 2 over de toorn van God ook wel op hun plek zullen vallen. Jesaja 13 zal wel terugkomen. We zingen nu eerst Psalm 38. Een psalm, een worsteling van de dichter met de toorn van de Heere. Laat toch niet uw toorn, o Heere, mij verteren. Straf mij niet, o straf mij niet. Psalm 38, couplet 1, 2, 3, 10 en 12. het uitgereikte blad kunt u in punten vinden hoe de preek ongeveer zal lopen. En na de verkondiging is er een moment van stilte voor persoonlijk gebed. Gemeente van Christus, komst is het thema van onze serie verdiepingsdiensten. Beter gedefinieerd de komst van Jezus Christus op de wolken. De laatste dag van de wereldgeschiedenis. Omdat die komst van Christus bepalend is voor de brief en voor de diverse onderwerpen die Paulus behandelt, dachten wij, als we het woord komst eruit lichten, heb je gelijk de hele brief beet. Want Paulus' preken worden bepaald door dat thema, de komst van Jezus. De verwachting van die dag trekt zijn sporen door alle teksten heen. Die trekt een wissel op zijn preken. En die wil ook een wissel trekken op zijn lezers, op zijn hoorders. Moest denken aan een trekveer die je in de zomer nog wel eens op hoordeuren kunt vinden. Misschien wel bij je thuis. Zo'n veer die spanning legt op de hoordeur. Als je hem hebt opengedaan, dan klapt hij gelijk weer dicht. Zodat er maar geen vliegje binnenkomt. Door de spanning van die veer wordt de deur in de juiste positie gedrukt. Nou, zo is het eigenlijk ook met Jezus die komt met die dag. Die dag legt spanning op de brief. En op ons leven. Die drukt ons leven in de juiste positie. Als Paulus over Jezus' komst gaat spreken, dan gaat de verwachting en de blijde hoop op die dag voorop. We hebben dat al twee keer gezien in de eerste verdiepingsdienst in hoofdstuk 4. Levenden en doden in Christus. Zij zien uit naar de komst van Jezus. De dag van de bazuin. En samen zullen ze worden opgenomen in de lucht waar ze hun Heer zullen ontmoeten. En de vorige keer hebben we gezien in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10, we hebben het net weer gelezen, dat die hoop op die dag een vrucht is van de bekering, van de omkeer tot God. Er is een nieuwe liefde in het leven gekomen, Jezus. En nu is er grote verwachting in het leven. Jezus' komst betekent blijdschap. Want de verwachting van de gemeente wordt dan waar. Als Paulus over Jezus' komst spreekt, dan gaat dat goede nieuws voorop. Jezus komt, dat is een belofte, daar kun je aan vastpakken. En je hoopt dat het gauw zal gebeuren. Het zet je op die positie neer. Je hoofd omhoog en het hart naar boven. Dit goede nieuws, deze belofte, die ligt altijd in gebed, en daar gaat het vanmiddag over, binnen de contouren van Gods toorn. Zo geweldig als Jezus' komst ons toelacht, zo afgrijselijk grijnst Gods toorn ons aan. Met dat Jezus komt, komt ook Gods toorn. Zijn emoties van wraak en verderf. En het is zaak om die twee bij elkaar te houden. In de preken en in je eigen leven. Samen, Jezus' komst als een blijde zekerheid en Gods toorn. Samen, nooit alleen, trekken ze hun spoor in de brieven van Paulus. Samen vormen ze de spanningsboog in de brief. En samen willen ze ons leven stempelen. Die twee zijn echt nooit alleen, altijd samen. En als je ze toch uit elkaar trekt, dan ontspoor je. In hoofdstuk 5 laat Paulus zien hoe je dat samenhoudt. Hoe je Jezus' komst en toorn van God beiden bij elkaar houdt. De Thessalonicenzen zitten met de vraag, wanneer komt Jezus terug? En dat heeft zo hun zijn invloed op hun verwachting van Jezus' komst. Hoe langer het duurt, hoe groter het risico dat die verwachting wegebt. Wie herkent het niet? Het goede nieuws, Jezus komt, het dooft en voor je het weet wordt je leven er niet meer door getekend. Komt Jezus eigenlijk wel terug en wanneer dan? Nu het al zo lang duurt. Dat die Thessalonicenzen daar zo mee zaten, dat is logisch. Wij zijn al 2000 jaar verder. Wij zijn eraan gewend geraakt dat Jezus maar niet komt. Als zij er al mee zaten, hoeveel meer wij? Wanneer komt Jezus terug? Komt hij wel terug? Paulus, hij zegt in vers 1 en 2... ik kan er eigenlijk weinig meer over zeggen dan jullie al weten. De dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Hij bedoelt, zoals een dief geen briefje door de bus doet, morgenavond om 7 uur kom ik bij je inbreken. Dat doet een dief niet. Zo komt ook de dag van de Heere onverwacht bij je binnen. Jezus komt als je er niet op rekent. Hij breekt binnen als je verwachting is gedoofd. Of misschien helemaal niet bestaat. Paulus zegt echter niet, Jezus komt als een dief. Maar hij zegt, de dag van de Heere komt als een dief. Daarmee kiest Paulus een woord uit het Oude Testament, uit Jesaja, zoals wij net gelezen hebben. Jesaja 13, de dag van de Heere komt meedogenloos. Brandende toorn, een zon die verduisterd is, sterren, zondaars die worden weggevaagd, het land, de woestijn, hoogmoed van trotse stopt. Oftewel, Paulus steekt het met dat ene woord, Gods toorn op de dag dat Jezus komt. De dag van de Heere komt als een dief. De dag van de Heere komt vol met toorn, meedogenloos. En in vers 3 doet hij er nog een schepje bovenop. Hij zegt, mensen die dat wegdenken, zal wel meevallen, die het relativeren of die zeggen, het zal helemaal niet gebeuren, die hebben een dik probleem. Wanneer Jezus komt, is er voor hen onverwacht verderf. Onontkoombaar. Zoals een zwangere vrouw niet ontkomt aan weeën. Pijnlijk. Zo ook de toorn van God, voor wie er niet van wil weten. Paulus draait er niet omheen, maar hij tekent richting zijn lezers een donkere lijn van toorn, van geweld, van wraak, van duisternis die losbrandt op de dag dat Jezus komt. Het is een lijn die hij bij zijn lezers bekend veronderstelt. Niet alleen met hun hoofd, een leuk weetje, nou ja, minder leuk hier natuurlijk, maar wel interessant. Hij veronderstelt het niet alleen bekend met hun hoofd, maar ook iets wat hen raakt, wat hen persoonlijk aangaat. En zo laat ik dit woord van Paulus ook vanmiddag op ons afkomen. Jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Vol verderf voor mensen die denken het zal wel loslopen. Het oordeel van God. Ook wat hen zelf betreft. Paulus doelt ook op christenen. Als je het gaat relativeren. Als je denkt de oordelen en toorn van God die spelen zich alleen maar buiten mijn leven af. Ergens in de wereld waar veel onrecht is. Onrecht bij anderen. Als je het daar zoekt en niet bij jezelf. Dan moet je oppassen, want de toorn van God richt zich op alle onrecht. Niet buiten je, maar bij jou. De dag van de Heere als een trekveer legt spanning op ons leven. De trekveer wordt gespannen en door deze woorden van Gods toorn, dat ook wij het risico lopen op duisternis en oordeel, moet ons leven in de goede positie komen voor God. De toorn van God die eraan komt, wil in ons dagelijks leven een spoor trekken. Dat moeten we even goed op ons in laten werken. Trekt de komst van Jezus ook dit spoor in ons? We hebben net Psalm 38 gezongen. Is dat een taal die bij je hart komt? Of is het je echt totaal vreemd? De dichter in gevecht met de toorn van God, die het gemunt heeft op onrecht en gemakzucht en weinig verwachting van de Heer. Rekenen wij daarmee met de dag van de Heer? Nu kan ik me indenken dat je hier zit en dat je bij jezelf een innerlijke weerstand voelt. Misschien wel doordat je vroeger bent doodgegooid met de toorn van God. Letterlijk. Al het leven eruit gedrukt. Misschien wel door dominees met hele felle ogen. De God van Psalm 38, van die taal, de God van toorn, is de God van je opvoeding en van je kindertijd. Daar wil je eigenlijk niet meer aan herinnerd worden. Want het levert niets op dan negativiteit. Misschien ook wel een wond die opengaat. En dan ook nog die knagende onzekerheid die je van thuis uit kent. Ben ik wel gered, want de toorn van God komt oppermachtig op mij af. Ik kan me indenken dat dat iets is wat je hindert om over de toorn van God te horen. Toch moet ik dit stille protest onderbreken. Want Paulus is geen psycholoog. Paulus is niet iemand die zo op je gevoel inspreekt, zo met zijn ogen kijkt, als hij het over de toorn van God heeft, dat hij het erin drukt. Maar Paulus is een theoloog, in de letterlijke zin van het woord. En dat is iets heel anders. Paulus is geen psycholoog. Hij boort je niet de grond in door je emoties zwaar te verminken met de toorn van God, maar hij is een theoloog. Hij spreekt woorden van God. En als de Heere God spreekt, dan is het altijd met twee woorden. God laat niet zijn woord van toorn najanken in je hoofd, zodat je er bang van wordt en geen hoop meer hebt. En dat is het dan. Nee, als God zijn woord van toorn spreekt, dan staat het altijd in dienst van zijn tweede woord. Van een veel beter woord. Het woord van zijn eeuwige liefde. Als God zijn toorn op je laat afkomen, onder de verkondiging of in de teksten die je leest, dan geloof ik echt, dan kun je terugvinden in je ervaringen. Als je nooit stuk bent onder de toorn van God, onder zijn oordelen, dan moet je nog eens bedenken of je goed zit. Maar als God zijn toorn in je ervaringen drukt, dan is het nooit bedoeld om je daar te laten in een onpeilbare angst. Maar het is bedoeld om je te bepalen bij zijn liefde. Als Paulus de Thessalonicenzen voorhoudt dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht, dan is dat een ernstig appel, een waarschuwing, om je leven te richten op het veel betere woord van God. Op zijn tweede woord, een bevrijdend woord. De trekveer van die dag, de spanning, zet je in de juiste positie, onder druk van de toorn en onder druk van Gods liefde. Paulus komt met dat tweede woord, het bevrijdende woord, in vers 4. Hij zegt, maar broeders, wij zijn niet in duisternis, dat die dag ons als een dief zou overvallen. Ik laat het in alle ernst op jullie afkomen. De dag van de Heer is als een dief. Maar jullie zijn niet van die duistere nacht. Jullie zijn kinderen van het licht, kinderen van de dag. Dus vertel even, waarom zouden jullie bang moeten zijn voor een dief? Overdag zie je een dief zo lopen. Kort en goed, jullie lezers in Thessalonica, jullie hier vanmiddag in de Hoflaankerk, jullie zijn van de dag. Jullie zijn niet van de nacht. Dus voor plotseling verderf waar je niet aan ontkomen kunt voor Gods toorn en voor Gods wraak, hoef je niet te beven. Ik zeg het jullie met een tweede woord. Jullie zijn niet in duisternis. Dit is het goede nieuws dat Paulus met klem verkondigt. Jezus' komst betekent geen duisternis voor de gemeente van Thessalonica. En Paulus is hier zoveel ondersteboven dat hij het met haast nog krassere taal in vers 9 herhaalt. Hij zegt, God heeft ons niet bestemd tot toorn. En zoals ik net Gods waarschuwend woord op je af liet komen, zo nu ook dit bevrijdende woord. God heeft je niet bestemd tot toorn. Niet bestemd. In dat woord, daar zit iets in van Gods vrijwillige liefde. Ik heb je er niet voor over dat het zover met je komt. Ik wil je redden. Ik heb jou speciaal uitgekozen vanmiddag om ook mijn veel betere woord te horen. Mijn bevrijdend woord. God heeft ons niet bestemd tot toorn. Nu kun je denken, Gods eerste woord, zijn waarschuwing, staat in dienst van het tweede, het betere woord. Als dat zo is en God laat mij vanmiddag zijn betere woord horen. Jij bent niet in duisternis. Jij bent niet van de nacht. Jij bent niet bestemd tot toorn. Wat zou ik mij dan vanaf nu nog gelegen laten liggen aan het eerste, aan het waarschuwende woord van God? Die geldt mij toch niet meer? Want ik ben lid van de christelijke gemeente. En Paulus zegt dit toch tegen zulke mensen. Mensen die gedoopt zijn. Waar of niet dus. Hij zegt het ook tegen mij, dat tweede woord. Waarom zou het eerste mij dan nog gelden? Dat is zo. Paulus spreekt christenen aan. Gedoopte christenen, leden van de gemeente. Maar dat betekent nog niet dat het woord van Gods waarschuwing van zijn toorn hen niet meer geldt. Ik denk dat dat een groot risico voor ons is om dat te denken. Ook wel verleidelijk dat we dat denken. Het is goed te begrijpen, waar moet je niet blij zijn dat er nog mensen in deze kerk zitten die Jezus uit de hemel verwachten. Hoeveel doen dat nog? Gros denkt dat het een sprookje is. Moet je dan nog aankomen met te zeggen dat het woord van toorn een spoor moet blijven trekken in het leven van christenen? Het punt is, wij kunnen de geldigheid van Gods bevrijdende woord niet aan onszelf afmeten. Wij kunnen ons niet vergelijken met anderen buiten dit gebouw en dan denken, Gods woord van toorn geldt ons niet, want wij doen dit of dat, wij zitten tenminste hier, wij verwachten Jezus nog wel in plaats van die en die buiten het gebouw. We kunnen Gods bevrijdend woord niet aan onszelf afmeten. Dat doen we wel graag, dat je denkt, nou, ik ben toch nog best een goede christen. Maar Paulus is daar niet zo zeker van. Hij weet niet hoe snel nadat hij het bevrijdende woord op ons gericht heeft. Hij weet niet hoe snel hij dat weer moet beschermen met waarschuwingen. In vers 6 en 7. Als we dan van de dag zijn, hij zegt het vrijmoedig hoor. Maar als we dat dan zijn, laten we niet slapen, maar waken. Kinderen van de dag, jullie lopen risico. Voor je het weet, ben je weer in de duisternis. Niet slapen hoor, want dat doe je 's nachts, dat doe je niet overdag. Als wij Gods bevrijdend woord gaan zitten afmeten aan onszelf, dat je denkt, ik doe het toch nog heel aardig, dan treedt direct Gods woord van toorn in, zijn waarschuwing. Pas op, je loopt risico. Anders gezegd, ook een christen die vanmiddag het evangelie hoort. Je bent niet bestemd tot toorn. God wil het niet. Die ontkomt in dit leven niet aan de dreiging van Gods toorn. Het bevrijdende woord van God, dat wij niet in duisternis zijn, is ten diepste een beloftewoord dat zijn vervulling vindt als Jezus komt. Gods belofte, jullie zijn niet in duisternis, en Gods dreiging, niet slapen, zijn liefde en zijn toorn, die moeten in de verkondiging en in ons leven onlosmakelijk samengaan. Als je er één van beiden laat vallen, ben je ze allebei kwijt. Als je de één laat vallen, ben je ze allebei kwijt. Maar het gaat God om zijn belofte. Om zijn liefde en om zijn bevrijdend woord. Daar wil hij ons hebben. Gods toorn is dus niet willekeurig dat hij het zomaar op je munt. Als God zijn toorn op je munt, dan gaat het hem erom dat je bij de belofte komt. Bij zijn liefde. Kun je dan nog wel zeker zijn van Gods liefde voor jou? Kun je er zeker van zijn dat je verlost bent van de toorn die komt? Of blijf je je hele leven schipperen tussen die twee? Ja, je kunt er zeker van zijn. Maar alleen als je je vanmiddag laat aankleden en beschermen met het harnas van geloof en liefde. En als je een helm opzet van de hoop. Dat lezen we in vers 8. Laat je aankleden met geloof en liefde en met hoop. Dan ben je zeker van Gods bevrijdend woord. Over die drie, geloof, liefde en hoop, is heel wat te zeggen. Vanmiddag zeg ik er dit van. Je kunt ze alle drie vinden bij Jezus aan het kruis. Daar worden ze uitgereikt. Want geloof, liefde en hoop die je omkrijgt zijn ten diepste het geloof, de liefde en de hoop van Jezus zelf. Dus wil je het hebben, moet je bij hem wezen. En vanmiddag is hij er om het je te geven. Je krijgt zijn geloof, waarmee hij zich door Gods oordeel, door Gods woord van toorn, heeft heen geloofd. Op het kruis werd het stikdonker 3 uur lang. Gods oordeel brandde los. Gods duisternis, Gods brandende dag. Maar Jezus, van God verlaten, riep toch: mijn God, hij geloofde zich door het oordeel heen tot op God. Dat geloof krijg je vanmiddag. Wil je het hebben? Het geloof van Jezus die het heeft uitgehouden in Gods oordeel, die heeft vastgehouden aan de liefde van God, terwijl God al de toorn op hem liet komen. Krijgt ook zijn liefde. De liefde van Jezus waarmee hij al je zonden op zich heeft genomen en zo de dood is ingegaan. Waarmee hij alles waar God toornig op is, heeft weggedragen. Voorgoed. Wil je het hebben? Jezus' liefde. En je krijgt Jezus' hoop. Waarmee hij zich door de dood heen op God gehoopt heeft, tot in het eeuwige leven toe. Jezus zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij gaf zichzelf over in de dood, tot in het eeuwige leven. Wil je het hebben? Jezus' hoop, waarmee je eeuwig leven krijgt. God wil je vanmiddag aankleden met Jezus geloof, met Jezus liefde, met Jezus hoop. Zodat je gered bent, niet alleen voor vandaag en morgen, maar tot in het eeuwige leven toe. Gered van dat eerste woord van God, van zijn toorn. Hoe doe je dat nou concreet? Je laten aankleden. Je doet het zo door vanmiddag jouw leven met al die duisternis, want hoe vaak vallen we niet in slaap, door jouw leven met alle duisternis in te ruilen voor het leven van Jezus. Calvijn zegt, en dat heeft me erg geraakt van de week, ga nu eens terugdenken. Nu, naar gisteren, de afgelopen week, jaren terug, totdat je in de wieg bent terechtgekomen. Tot je geboren werd. Ga eens terugdenken en overweeg je zonden. Ik zit hier wel, maar ik heb nog weinig aan Gods dag gedacht. Ik zit hier zeker met verlangen, maar de verlangens naar God worden ook vaak overspoeld met andere verlangens. Niet naar de eer van God, naar zijn glorie. Ik denk dat als je een uurtje gaat terugdenken voor jezelf, kunnen wij dat nog wel, innerlijk terugdenken. Maar als je het een uurtje zou proberen, dat je helemaal koud bent van de duisternis die er in je leven is. Doe dat van de week eens in je gebed. Zonde overdenken. Je zult zien hoezeer het woord van Gods toorn voor ons is bedoeld. Maar de Heilige Geest is erbij. En hij zegt, hier is Jezus. Hij heeft de duisternis verslagen. En de nacht. En de dood. En het oordeel. En de toorn van God. Wil je hem hebben? Als een jas om je koude, kille, zondige bestaan. Op deze manier in je gebed en in het overwegen van de belofte van God valt het spreken van Gods toorn op zijn plek. Ons oordeel, de toorn die wij verdienen, over ieder moment dat wij Gods liefde bevuilen, die komt terecht op het hoofd van Jezus Christus. Vers 9 lezen we nog een keer. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door ons Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is. Het verkrijgen van de zaligheid, dat is, je wordt aangekleed met Jezus terwijl je in je hemd staat. Je krijgt de vergeving van zonde, de vrijspraak in het oordeel en het eeuwige leven. Geloof, liefde en hoop. Je bent in Christus vastgeschroefd. En dan komt er verlangen naar Jezus' komst. En niet alleen naar de bazuin, maar ook naar het oordeel. Dan komt er zo'n groot verlangen naar de toorn van God. Omdat dan al het onrecht in de wereld aan de kaak wordt gesteld, ontmaskerd en gestraft. Maar jij bent vrij. Vrij. Nu al. Omdat de dag dat Jezus komt, die twee sporen, zijn stempel drukt op je dagelijks bestaan. Daar kun je zo naar verlangen, zo'n heimwee naar hebben, zo onweerstaanbaar naar uitzien, naar de oordelen van God. Dat goed en kwaad voor goed uit elkaar worden gegooid. De hemel en de hel. De hel op aarde wordt een hemel. Het kwaad is niet meer. Jezus Christus is alles en in alle. En als Gods toorn en zijn bevrijdend woord vandaag door je heen gaan en je bestaan voorgoed veranderen, dan ben je erbij met een loflied en een dankbaar hart. Halleluja, Lam van God, kom, Heer Jezus, naar u verlangt mijn hart. Amen. Laten we ons persoonlijk gebed samen voortzetten. Heere onze God, wij vragen u om de genade en liefde van Jezus Christus. Wij danken u voor het evangeliewoord dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonde en dat Hij ons bevrijdt van de duisternis die wij tot op dit moment soms zo heftig ervaren. Niet alleen buiten ons, maar ook in ons. Wij belijden u onze schuld. En wij danken u dat uw toorn uitstaat tot de jongste dag en dat de dreiging ervan maar één doel heeft: om ons bij het kruis van Christus te bewaren. Heer Jezus, wij ruilen ons leven in voor uw geloof, voor uw liefde, voor uw hoop. En wij danken u dat het oordeel van God dat wij hebben verdiend op het Lam is losgebrand. Geef dat dat wonder voor ons zo groot is dat we ermee leven, dag in dag uit. Dat we er naar terugkeren, nacht in nacht uit. En dat we vluchten uit de zonde, uit de duisternis, tot dat wonderbare licht. Heer, ontferm u over ons en over onze wereld. het des te meer verlangen. Roepen we niet alleen om uw dag van recht, maar ook om het behoud van de mensen om ons heen. Mensen die rondcirkelen, rond wat ze er zelf van maken. Die geen hand voor ogen zien, terwijl ze denken dat ze alles zien. Maar het wordt nacht. Heere God, wilt u geven dat er velen in Rotterdam-Kralingen en in onze familie en in heel Nederland en op heel deze wereld mogen getrokken worden uit het duister tot uw licht. Wij danken u dat u de eerste keer gekomen bent als een babytje. Zodat er redden aan is voor mensen die niet kunnen bestaan vanwege uw heiligheid. Zodat wij mogen knielen bij een kribbe. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Heer Jezus, kom spoedig terug. Amen. Er is gelegenheid om uw gaven te geven en tijdens de inzameling van de gaven hoort u van Beethoven, Nooit meer nacht. Daarna zingen we Psalm 130, couplet 2, 3 en 4. deden samen het geloof belijden. We zijn nu op verdieping 3, dienst 3 aanbeland. Dus wellicht kent u hem al uit uw hoofd. Want dat is het idee. Door hem samen hardop uit te spreken, leren we hem kennen. En daarna zingen we 3 gezangen als afsluiting.
Yeah.
danken de muzici voor het aanraken van ons hart. Er is zo gelegenheid om nog met elkaar na te praten over de dienst. Koffie en een broodje liggen klaar, staan klaar. Laten we tenslotte bidden om de zegen van de Drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.